Hoort het woord dat de Heer over u spreekt, gij Israëlieten, over het ganse geslacht dat ik uit het land Egypte heb gevoerd. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Daarom zal ik al uw ongerechtheden aan u bezoeken. Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? Brult een leeuw in het woud, zonder dat hij prooi heeft? Laat een jonge leeuw zijn gegrom horen uit zijn hol, tenzij hij iets heeft gevangen? Schiet een vogel neer op het klapnet op de aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is? Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat het iets vangt? Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiet er een ramp in een stad, zonder dat de Heere die bewerkt? Voorzeker, de Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Doet het horen op de burchten in Asdod en op de burchten in het land Egypte en zegt: verzamelt u op Samaria's bergen en aanschouwt de grote verwarring in zijn midden en de verdrukking die men er vindt. Ja, zij weten niet van recht doen, luidt het woord des Heren. Zij die geweld en onderdrukking opstapelen in hun burchten. Daarom, zo zegt de Heere, de vijand, en rondom het land, uw sterkte haalt hij van u neer, en uw burchten worden leeggeplunderd. Zo zegt de Heere, zoals een herder uit de muil van een leeuw twee schenkels redt, of een lapje van een oor, zo zullen de Israëlieten gered worden, zij die daar in Samaria zitten in de hoek van het rustbed en op het zachte kleed van de divan. Hoort en betuigt aan het huis van Jacob, luidt het woord van de Heere, de God der heerscharen. Voorwaar, ten dagen dat ik Israëls overtredingen aan hem bezoek, zal ik ook bezoeking doen aan Bethels altaren, zodat de altaarhoren afgehouwen worden en ter aarde vallen. Dan zal ik het winterhuis tegelijk met het zomerhuis neerslaan en de ivoren huizen zullen te gronden gaan. Ja, vele huizen zullen hun einde vinden, luidt het woord des Heren.
Dank u wel, Jacke. Lekker gezellig, dicht knus bij elkaar. Zo zou het eigenlijk in het nieuwe gebouw ook moeten zijn. Een goede morgen. Momenteel behandelen we themapreken over het boek Amos. In de voorbije twee zondagen werden achtereenvolgens hoofdstuk 1 en 2 behandeld. En het brengt ons vandaag dus op hoofdstuk 3. U weet ondertussen al wie Amos was. En ik zal even uw geheugen opfrissen. Ondanks hij afkomstig was van het zuidelijke tweestammenrijk Juda, werd hij door God gezonden naar het noordelijke tienstammenrijk Israël. Om het volk te herinneren aan Gods vereisten van gerechtigheid. En daarom doet Amos een oproep tot de absolute noodzaak tot bekering. In die periode was er onder koning Jerobeam II grote welvaart. En het kenteken voor grote welvaart is Godverlatenheid. En dat zien we ook vandaag nog altijd. Hoe meer welvaart, hoe meer Godverlatenheid. Men heeft het zo goed of men wordt zo verwend door allerlei technische of elektronische snufjes, dat men denkt, waarom heb ik God nodig? Ik heb alles wat mijn hartje verlangt. Wat zou God daar nog aan kunnen toevoegen? Israël maakt zich ook schuldig aan sociaal onrecht. De rijken onderdrukken de armen en verrijken zich nog meer ten koste van de armen. De vrucht van Godverlatenheid is dat ze zwelgen in hun rijkdom. Ze zijn corrupt, er heerst hebzucht, ongerechtigheid, criminaliteit, woekerprijzen, zwendel, zwarte handel, zinloos geweld, immoraliteit, afgoderij enzovoort. En Amos denkt na over de vraag die iedereen zich zou stellen. en die wij ook vandaag kunnen stellen. Waarom gebeuren zulke dingen? Waarom overkomt ons niet alles? Als u leest wat Amos allemaal zegt, dan zal u het met mij eens zijn dat dit geen gewone conversatie was, zoals dit tussen twee vrienden. Amos was een schaapherder en een vijgenteler. Hij was een boer en hij sprak de taal van een boer, gespierd en gekruid. Hij gebruikt vaak harde woorden en neemt geen blad voor de mond. Amos was gekend om zijn donderpreken. En daarom is het misschien wel aangewezen dat ik vandaag, af en toe, de mantel van Amos aantrek. Maar laten we nog eerst de zegen vragen. Heilige Vader, dank u dat we hier vandaag mogen samenkomen. Dat we mogen spreken over Amos. Heer, maak ons duidelijk wat Amos ons hier vandaag te vertellen heeft. En dat wij ook in de week die komen, daarom mogen over nadenken ook, Heer. Dat we iets mee kunnen doen. Ik wil echt vragen, Heer, om dat wij hier opgebouwd worden. Dat de woorden die vandaag gesproken worden, mogen gedragen worden door de kracht van uw geest, Heer. Ik vraag uw zegen over deze prediking. In Jezus' naam. Amen. Sommigen van u weten dat ik tijdens de week rondrijd met een schoolbusje voor de school van de Ark. Er zijn hier nog collega's onder ons. Een klein busje van 20 kinderen. En in de busjes zijn er hier en daar veiligheidsgordels. Helaas niet overal, maar hier en daar zijn er veiligheidsgordels. En dan kan het gebeuren dat wanneer ik 's avonds vertrek, en ik heb geen begeleiding mee, dat ik dan roep: gordels vastklikken alsjeblieft. En eerlijk gezegd, ik heb vandaag de neiging om dat ook tegen u te roepen. Gordels vastklikken alsjeblieft. Maar ik zie dat er nergens geen gordels zijn. Dus dat wil zeggen dat er vandaag, waarschijnlijk, een paar naar huis zullen gaan met innerlijke blutsen en builen. Maar laat dit duidelijk zijn. De blutsen en de builen waar u mee naar huis gaat, die zijn verantwoord. En die zijn nodig. Laat dat duidelijk zijn. Nadat Amos de heiden uit de omringende landen een ferm veeg uit de pan gegeven heeft, richt hij zich specifiek tot Gods volk. En hij zegt in vers 1 en 2... Hoor dit woord dat de Heer over u spreekt, gij Israëlieten. Over het ganse geslacht dat ik uit het land Egypte heb gevoerd. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. En daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken. Aan wie veel gegeven is, zal veel gevraagd worden, zegt de Bijbel. Juist omdat God aan Israël zulke bijzondere voorrechten heeft geschonken, zal hij hun zonden en ongerechtigheden ook als allereerste aanpakken en zal hij hen harder straffen dan de heidense buurlanden, omdat ze nu eenmaal Gods volk zijn. Ze hebben niet alleen een voorbeeldfunctie, maar ze moeten ook besef krijgen van het ontzaglijke voorrecht om door God uitverkoren te zijn. Hoe zit het met u als christen? Maar dat bent u toch. Als u kijkt op uw leven en op uw dagelijkse wandel, kan u zichzelf beschouwen als voorbeeld voor anderen? Bent u als christen een voorbeeld voor uw kinderen? Laten we niet vergeten dat God als een goede huisvader het scherpst toeziet op zijn eigen kinderen, op zijn eigen volk. In Amos ligt alles open en bloot. Als hij hier zou staan, zou hij waarschijnlijk zeggen: jullie zitten hier te luisteren naar Gods woord. Maar zijn jullie wel afhankelijk van God? Geloven jullie wel in God zoals je zegt dat jullie geloven? Of beleid je met je mond het geloof in God, maar ben je in de praktijk van je leven net zo berekend en egocentrisch als alle anderen? Onverschrokken legt Amos de vinger op de zere plek. Hij raakt ons geweten. Hij leert ons wat het is om sociaal bewogen te zijn. Ook al spreekt Amos namens God nog zo dreigend, het raakt Gods volk niet. Ze gaan ervan uit dat, omdat God hen uit alle volken op aarde heeft uitgekozen als zijn volk, dat ze dan gerust op mogen zijn dat God met hen is. Voor hen is dat de logica zelf. God zal zijn eigen volk toch niet in de steek laten. Ze leefden in valse gerustheid. Over de hele linie waren ze God ontrouw geworden. Maar toch bleven ze overtuigd dat ze aanspraak konden blijven maken op een gouden toekomst. In hoofdstuk 6 noemt Amos deze houding de hoogmoed van Jacob, die de Heere verafschuwt. Juist aan dit volk toonde God zijn goedheid en barmhartigheid. En uitgerekend dit volk toont meedogenloze onbarmhartigheid en onbeschaamdheid. En dat is voor God ondraaglijk. Dat was de geest van die tijd en daartegen moest Amos in het verweer komen. En met een aantal retorische vragen zet Amos zijn woorden kracht bij. En maakt hij duidelijk dat alles wat gebeurt het gevolg is van iets anders. Vers 3 lezen we: gaan er twee te samen, zonder dat zij het eens geworden zijn. De profeet gebruikt het beeld van twee wandelaars. Onderweg wisselen zij van de gedachten en ze zijn het met elkaar eens. Daarom ook dat ze samen wandelen. Dat zou niet kunnen als hun karakters elkaars tegenpolen zouden zijn. De profeet bedoelt hier eigenlijk met zijn vraag: passen God en Israël nog wel bij elkaar? En dat is een heel ernstige vraag. Als Israël hier positief op wil antwoorden, dan moeten ze zich opnieuw omkeren naar hun hemelse vader. Want ze zijn volkomen verkeerd bezig. Ze moeten hun gedachten, hun leven, hun hele handel en wandel opnieuw afstemmen op God. En zo proeven we in die woorden waar Amos op uit is. Hij legt zijn vinger op de tere plek in onze samenleving. Hij legt zijn vinger op de tere plek van uw leven. Want Amos vraagt ook aan u precies hetzelfde. Gaat u in uw leven op wandel met God? Wandelt u op dezelfde weg als God? Zitten uw gedachten en uw hele handel en wandel op één lijn met God? Of heeft Gods weg en uw weg zich van elkaar gescheiden? En leid u zelf niet om de tuin door een antwoord te geven dat u het liefst zou willen horen. Maar geef een antwoord zoals het werkelijk is. Maar in dat vers met die wandelaars zit ook nog iets anders verscholen. De vraag komt ook naar boven: hoe zit het met uw houding onder elkaar? Gaat u met elkaar om zoals God het wil? Zoals we kunnen lezen in zijn woord? Of gebruikt u, of beter gezegd, misbruikt u de Bijbel door deze als een degen te gebruiken in uw onderlinge geschillen? Of denkt u misschien net als het volk Israël, dat u niets kan gebeuren omdat u zegt dat u in God gelooft. Terwijl u in uw dagelijkse leven maar wat zit aan te modderen en u zich bezighoudt met dingen die niet deugen. De vraag die Amos aan u zou voorleggen zou zijn, waar leeft u voor? Waar gelooft u nu echt in? Wat is uw levensdoel? En zeg eens eerlijk, hebt u al eens bij stilgestaan waarom u leeft? Hebt u al eens echt over nagedacht wat het doel is van uw leven? Of vindt u het vanzelfsprekend dat u het doel van uw leven hebt beantwoord van zodra u het financieel en materieel voor elkaar hebt gekregen? Broeders en zusters, de leeuw brult, de bazuin schalt, zondaars, keert weer tot uw Heer. En de leeuw brult, wat in vers 4 lezen we, brult een leeuw in het woud, zonder dat hij een prooi heeft. Laat een jonge leeuw zijn gegrom horen uit zijn hol, tenzij hij iets heeft gevangen. Een leeuw geeft geen kik, totdat hij zijn prooi dicht genaderd is. En als hij dan zeker is dat zijn prooi niet meer kan ontsnappen, schiet hij vooruit en geeft een grote brul om zijn prooi van angst te doen verstijven. En dan slaat hij toe. Amos wil je zeggen dat als de leeuw brult, als God zijn stem verheft, zal hij dan de sprong niet maken? Zal hij dan niet uitvoeren? Als een leeuw zijn angstverstijvend gebrul laat horen, denkt u dan dat hij vervolgens op zijn kont gaat zitten en bij zichzelf gaat denken, dat was leuk? Nee toch, hij springt er naartoe. En van de leeuwen komt Amos nu op de vogels. Vers 5. Schiet een vogel neer op het klapnet op de aarde, zonder dat er een lokaas voor hem is. Vliegt het klapnet op van de grond, zonder dat het iets vangt. Het element dat bij de vogel en het klapnet naar voren wordt gebracht, is een schuldvraag. Ik heb juist gesproken over de leeuw en zijn prooi. Als we nu veronderstellen dat de prooi bij de leeuw een lam was, dan kunnen we niet zeggen dat van het lam dat zij door haar eigen schuld ten prooi is gevallen van de leeuw. Nee. Voor het lam was er geen ontsnappen mogelijk. Maar dat kunnen we niet zeggen van de vogel. Die vogel heeft zich zowel letterlijk als figuurlijk laten vangen. Vanuit de hoogte ziet hij een smakelijk lokaas en stort zich daarop. Maar zodra die vogel zijn lokaas in de bek heeft, klapt het net toe. De jager wordt een prooi door zijn eigen dwaasheid. Amos vergelijkt Israël met een domme vogel. Israël stort zich op zijn prooi, de zonde, de ongerechtigheid. En het net klapt toe. De ondergang van Israël is hun eigen schuld door hun eigen dwaasheid. Jezus heeft eens de vraag gesteld of wij de vogelen des hemels niet verder te boven gaan. En dan moeten we in alle nederigheid antwoorden, jazeker, wij gaan ze verder te boven in dwaasheid. Misschien zijn er ook vandaag onder ons van die domme vogels. We laten ons vangen door een smalijk uitziende prooi. En we kunnen zo heerlijk smullen van de lekkernijen der wereld. We kunnen zo overvloedig genieten van de zonde. Terwijl Satan klaarstaat met zijn klapnet. En net als die dwaze vogel laten we ons zowel letterlijk als figuurlijk vangen. Door achter gesloten gordijnen te kwijlen op porno. We laten ons verleiden tot gokverslaving. Drugs, alcohol, immoraliteit, corruptie, onbewogenheid, onverschilligheid enzovoort. Jezus zegt in Johannes 8, voorwaar, ik zeg u, één ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Maar zodra je toegeeft aan de zonde, klapt het net toe. En verlaag je jezelf tot een prooi van Satan. Broeders en zusters, de leeuw brult. De bazuin schalt. Zondaars, keert weer tot uw Heer. Vers 6. Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? De bazuin schalt, maar in heel Israël is er geen beweging te bespeuren. Omdat hun aandacht gevangen zit in het klapnet van de zonde. Broeders en zusters, dezelfde waarschuwende bazuin schalt, niet alleen in een ander werelddeel, niet alleen in een ander land, maar in ons eigen midden, in onze eigen woningen. Helaas zijn er slechts weinigen die hierdoor opgeschrikt worden. Zijn wij nog wel bewogen met de wereld? Hoe staat het met ons en met onze kerk? Met de ouderen en met de jongeren? Dreigt er niet een geest van matheid en onverschilligheid? Maar vooral stemt ons dit tot nadenken. Horen wij de bazuin schallen? In hetzelfde vers lezen we nog: geschiet er een ramp in een stad zonder dat de Heer die bewerkt? Als ons iets overkomt, ik zal even wachten tot u opneemt. Hoe is de mijne? Ja. Als ons iets overkomt, wat we als onaanvaardbaar beschouwen, zeggen veel mensen, is dat nu een God van liefde? Dat hij zulke dingen toelaat? Maar het is juist omgekeerd. Omdat hij in eigen persoon liefde is, laat hij hier beneden de dingen niet over hun kant gaan. Vanuit zijn liefde voor ons moet hij reageren. In Klaagliederen 3 lezen we: komt niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede? Hij zegt meer dan eens dat hij het niet kan hebben wanneer wij ons hart aan iemand of iets anders geven, anders dan aan hem. In Deuteronomium 4 lezen we: want de Heere uw God is een verterend vuur, een naijverig God. Als iemand zich misdraagt tegenover God, dan krijgt hij hem tegen zich. Met zijn grote liefde en wijsheid heeft de Heer geprobeerd deze wereld te zuiveren met harde tuchtingen. Hij heeft periodes toegestaan van droogte, overstromingen, financiële catastrofes, tornado's, orkanen en wat nog allemaal. Hij laat de bazuin luid schallen en wat doen wij? Wij herkennen het niet. We blijven in onze luie zetel zitten. Jezus zei tot een menigte in Lucas: wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk, er komt regen. En het gebeurt. En wanneer gij een zuidenwind ziet waaien, zegt gij, er zal iets komen. En het gebeurt. Huichelaars. Huichelaars, hebt aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? In een bepaald opzicht behoren wij allemaal een soort van vergezicht te hebben. In bepaald opzicht behoren wij allemaal een soort van vergezicht te hebben. Ik heb onlangs gelezen over een christen die echt toegewijd was aan God. En zo nu en dan keek zijn vrouw naar hem en zag die verziende blik in zijn ogen. Soms ging hij het huis uit en ging midden in het veld staan. En ging hij staren naar de wolken. En dan keek hij zo goed hij kon en dan probeerde hij te zien, komt hij terug? Komt hij al terug? O broeders en zusters, wat zou ik willen dat u en ik diezelfde overtuiging, diezelfde passie in ons zouden hebben. In 2 Petrus lezen we vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Zorg ervoor dat die dag voor u een gloriedag wordt. En daarvoor hebt u de sleutel in handen. En die sleutel is Jezus Christus. Straks zal Jezus terugkomen. En dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan zal hij strijden tegen de volken die God niet hebben willen erkennen. Maar aan zijn zijde zullen staan degenen die zijn gerechtigheid hebben gezocht in de tijd dat God naar hen omzag. Zij die in nood van hun leven zijn naam hebben aangeroepen, zullen gelouterd worden, zoals men goud loutert. De naam van al zijn uitverkorenen staan gekerfd in de palmen van zijn hand. U kent niet de dag of het uur dat hij terugkomt. Maar de leeuw brult. De Heer heeft gesproken. De bazuin schalt. U bent gewaarschuwd. Zondaars, keert weer tot uw Heer. Vers 7. Voorzeker de Heere, Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? De Heere had wel tot Israël gesproken door plaatselijke rampen, maar wat het oordeel aangaat, zou hij niets gaan doen alvorens zijn besluit te openbaren aan zijn profeten. En het was dan de taak van de profeten om ons het aanstaande oordeel kenbaar te maken. De leeuw heeft gebruld en de mensen schrikken daarvan. Maar Gods stem klinkt nog veel krachtiger. De Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Hier ligt het accent op het schrikwekkende van Gods boodschap. Maar het gaat hier wel om een heilzame schrik. En dat hoort ook bij het evangelie. Zonder twijfel is onze Heer een God van liefde en genade. Maar hij is ook een God van oordeel en straf. Laten we dat laatste niet vergeten. Voor onze ogen voltrekken zich zijn oordelen. En Paulus zag dit al in zijn tijd gebeuren. Maar het is vandaag nog aan de gang. En daarom schrijft hij in 2 Korintiërs: vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook. Wanneer u te raden gaat bij uw geweten. Er is vandaag een tendens om lief over God te spreken. Het wordt allemaal zo zoet en zo mooi voorgesteld. Maar dat hij als een leeuw kan zijn die brult van woede, wil er bij velen niet meer in. Het wordt allemaal zo soft. Ook als het gaat om de manier waarop we de Heere dienen. Zo in de zin van ieder het zijne. Ook op godsdienstig gebied. Ik voel het zus en ik wil het zo. Het gevaar sluit binnen dat wij onze eredienst niet meer gebruiken om God te dienen, maar dat we de eredienst gaan gebruiken om onszelf te dienen. Laten we daarom ons geweten raadplegen. Laten we onszelf beproeven of er in ons persoonlijk en in ons kerkelijk leven geen verkeerde wegen zijn. Vers 9. Doet het horen op de burchten in Hasdod en op de burchten in het land Egypte. En zegt, verzamelt u op Samaria's bergen en aanschouwt de grote verwarring in zijn midden en de verdrukking die men er vindt. De heidense stad Hasdod en het heidense Egypte, die zelf gewend waren aan veel maatschappelijk geweld, worden hier op een ironische toon opgeroepen zich te verzamelen op de bergen van Samaria. Om te zien wat een grote verwarring en verdrukking er in het tienstammenrijk Israël eerst. Amos spreekt over Gods oordelen als over de grote verwarring, te midden van de verdrukking. Met andere woorden, het land zou veranderen in chaos door grote aanvallen van zinloos geweld en angst. Er heerst sociaal onrecht. Rijken worden rijker en armen worden armer. Dat zijn de vragen waar Amos ons mee confronteert. En al die dingen moeten sociale bewogenheid beroeren. Het moet ons diep raken. Vers 10 en 11. Ja, zij weten niet van recht doen, luidt het woord des Heren. Zij die geweld en onderdrukking opstapelen in hun burchten. En daarom, zo zegt de Heere, Heere, de vijand en rondom het land. Uw sterkte haalt hij van u neer en uw burchten worden leeggeplunderd. Amos kaart u nog maar eens aan dat de machtigen van geen stoppen weten om zichzelf op de kap van anderen te verrijken. Om anderen te onderdrukken. Maar al hun rijkdom en al hun macht zullen ze verliezen. Alles zal leeggeplunderd worden. Het volk ontaart in ongerechtigheid. Zien we dat ook vandaag niet op vele plaatsen in de wereld? We zijn getuigen van terrorisme, van zinloos geweld. Zoals deze week nog in Kenia. Waar mannen, vrouwen, kinderen als beesten werden afgeschoten. En voor wat? We zijn getuigen van corruptie, immoraliteit, bedrog, fraude, sociaal onrecht enzovoort. Zien we ook vandaag niet de sociale onderdrukking door de machtigen der aarde. God laat door Amos een verschrikkelijk oordeel aankondigen, de vijand. Ze komen langs alle kanten het land binnen. Amos verklaart, uw burchten worden leeggeplunderd. De burchten waarover Amos spreekt, kunnen we vandaag vertalen naar de grote ondernemingen, de multinationals, de grote corporaties. Denk aan de Renault Vilvoorde, aan Ford Genk, aan Fortis, aan Dexia. Allen werden zo onzichtbaar gehecht als toentijds de Titanic. Maar ze zijn allemaal kopje onder gegaan. Ondanks de bankcrisis die veel mensen op de rand, of zelfs volledig, in de armoede hebben gebracht, blijven de toplui van het bankwezen zichzelf verrijken met duizelingwekkende loonbedragen en ontslagpremies, waarmee velen van ons voor de rest van het leven zouden kunnen rentenieren. Hebt u misschien de voormalige premier Leterme horen vertellen dat de maskers van die schaamteloze toplui één voor één aan het afvallen zijn. Langzaam maar zeker worden zij naar de schandpaal gebracht. Is het niet hier, dan later wel voor Gods troon. De voorspoed van hen die rijk zijn geworden door hun diefstal, zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het zal helemaal worden leeggeplunderd. De totale ondergang wordt aangekondigd. Vers 12. Zo zegt de Heer: zoals een herder uit de muil van een leeuw twee schenkels redt, of het lapje van een oor, zo zullen de Israëlieten gered worden. Zij die daar in Samaria zitten in de hoek van, van het rustbed of op het zachte kleed van de divan. Zo zullen de Israëlieten gered worden. Eindelijk dan toch eens een goed woord van deze profeet. Beloften van redding schijnen bij Amos niet vlug over de lippen te komen. Deze tekst spreekt wel van redding, maar helaas lijkt het ook nu weer meer een ironische uitspraak in plaats van een woord van troost. Als we zien wat er maar gered wordt, je kunt het vergelijken met het paar botjes en een stukje van een oor dat een herder terugvindt van een schaap dat door een leeuw verslonden is. Het volk zal later in ballingschap worden gebracht. En slechts een klein deel van Gods volk zal straks uit het ballingschap terugkeren. Amos vergelijkt het aantal met een paar schenkels en een stukje van een oor. 13. Hoort en betuigt aan het huis van Jacob, luidt het woord van de Heere, Heere, de God der heerscharen. We lezen hier dat het oordeel begint in het huis van God. Het huis van Jacob vertegenwoordigt hier de kerk. Gods toren zal eerst in zijn kerk geopenbaard worden. 14. Voorwaar, ten dagen dat ik Israël overtredingen aan hem bezoek, zal ik ook bezoeking doen aan Bethels altaren, zodat de altaarhoornen afgehouwen worden en ter aarde vallen. Bethel was de plaats waar Jacob het visioen had van de ladder die zich opwaarts van de aarde tot in de hemel reikte en waar engelen op en neer daalden. Bethel wil zeggen huis van God. Het was een heilige plaats van aanbidding, waar God hen ontmoette die hem in oprechtheid zochten. God zei dat hij de altaaroornen ging afhouden. In het Oude Testament had het altaar in de tempel vier uitgesneden orens op elke hoek en die orens waren overdekt met koper. Er waren in de vorm van de orens van een ram. En de orens vertegenwoordigden het recht op Gods bescherming. Het was als het ware een toevluchtplaats. Door zich aan de orens vast te houden, plaatste een overtreder zich onder de bescherming van Gods genade. En we zien dit soort van toevlucht geïllustreerd in het leven van Davids zoon Adonia. Adonia had geprobeerd de troon van Israël te bemachtigen. Maar Davids andere zoon, Salomo, ging de troon op en sprak een doodvonnis uit over Adonia. En in paniek rende Adonia naar de tempel en greep de orens van het altaar. En zijn leven werd gespaard. U kan dat lezen in het eerste hoofdstuk van 1 Koningen. En nu vertelde God aan Amos dat hij deze ontzagwekkende horens van bescherming zou afkappen. Het was een zware uitspraak, want dit betekende dat de mensen niet langer onder zijn bescherming zouden staan. En de reden van die uitspraak was dat Bethel de hoofdzetel was geworden van afgodendienst. Onheer aandoen, als we in dat alles niet zouden proeven hoe hij treurt over het wegvallen van de persoonlijke band met God. De bazuin schalt als waarschuwing. U moet weten welke weg u inslaat. En daarom zegt hij: zoek de Heere, alleen dan is er toekomst. God heeft een hekel als hij moet straffen. In Ezechiël lezen we, want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Heere, Heere. Daarom, bekeert u, opdat gij leeft. 15. Dan zal ik het winterhuis tegelijk met het zomerhuis neerslaan. En die voren huizen zullen te gronde gaan. Ja, vele huizen zullen een einde vinden, luidt het woord des Heren. Alle welvaart, alle opgestapelde rijkdommen van de stad Samaria zouden in de komende oordeelstorm verdwijnen. De profeet vernoemt de winter- en zomerverblijven van de koningen van Israël. Huizen die bekleed zijn met ivoor, wat een teken is van grote luxe. Ja, niet alles, zegt Amos, aan de overvloed en de luxe, die als het hoogste doel in het leven werd beschouwd, daaraan zal een einde gesteld worden, omdat het schrijnend was dat dit zo schril in contrast stond met de onderdrukking van de armen. En ook vandaag moet ik vaststellen dat dit nog altijd van kracht is. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Ik dring er bij u op aan de boodschap van Amos nauwlettend in acht te nemen. Zoek de Heer met uw gehele hart. Sta uzelf toe geoordeeld te worden door zijn woord. Beleid uw zonde en laat ze achterwege. Want nu is de tijd, zegt Petrus in 1 Petrus 4. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? Broeders en zusters, de leeuw brult, de Heere heeft gesproken, de bazuin schalt. U bent gewaarschuwd. Zondaars, keert weer tot uw Heer. Amen.
Ik kan nog een laatste lied met jullie zingen. Zachtkens en teder roept Jezus de zijnen. Thank you. wel voor deze morgen, Heere. Dat we u mochten aanbidden, dat we ook echt iets mochten leren over u uit de Amos, Heere. Help ons om het mee te nemen, Heere, deze week en erover na te denken. Onszelf ook te toetsen, Heere. En Heere, wilt u deze namiddag ook nog leiden? En we mogen genieten van een vrije dag nog. Dat we weer klaar mogen zijn om morgen aan de slag te gaan. In Jezus' naam, amen.